gemeente van God. Wat verwacht u? Wat verwacht u van de preek? Of misschien wat algemener, wat verwacht u van een kerkdienst? En dan gaat het mij niet zozeer in de eerste plaats om deze kerkdienst of deze preek, maar in zijn algemeenheid, wat verwacht u van een preek? Neem tenminste aan dat u hier niet toevallig zit en zomaar bent gaan zitten, maar dat u iets verwacht, dat u met een bepaalde reden hier komt. Wat is eigenlijk een goede preek? Er is veel belangstelling voor in allerlei blaadjes en boekjes. Maar het gaat er mij nou niet zozeer om dat we dat theologisch doordenken. Laten we dat maar aan dominees overlaten. Maar wat vinden wij daar zelf van? Wanneer is naar ons eigen idee een preek goed? Wanneer voldoet u aan uw verwachtingen? En gaat u de kerk uit en hebt u de ervaring van een goede preek? En voldoet aan wat u had verwacht. Wat zegt u dan tegen elkaar als u het gebouw uitloopt? Gemeente, als ik mijn oor goed te luisteren leg, en er zit ook wel een beetje onderzoek naar gedaan, wat mensen in onze traditie een goede preek vinden, dan zou ik eigenlijk één woord kunnen nemen als samenvatting wat over het algemeen als goed, als voldoende, als waardevol wordt genoemd. En dat woord, dat is bemoedigend. Een goede preek is een preek die bemoedigend is. Daar kunt u ook allerlei andere woorden voor gebruiken. Je kunt een preek fijn vinden en mooi vinden en goed. En soms wordt dat iets preciezer aangegeven. Dan wordt er gezegd, het is duidelijk of het wordt helder uitgelegd. Misschien zelfs ook nog wel boeiend of aantrekkelijk. Maar samengevat, dan is een preek goed als die bemoedigend is. En om eerlijk te zijn, als je daar zo naar luistert, dan denk je wel eens bij jezelf, is dat zo? Of zouden we misschien ook andere woorden moeten gebruiken om na te denken over een preek? Moet een preek bemoedigend zijn? Ook al zijn er allerlei grote verschillen onder ons, ik denk toch dat wij allemaal wel iets hebben, het moet iets van bemoediging hebben. Iets van, ja, als ik het op een wereldse manier zeg, iets van een goed gevoel nalaten. En dat gaat dan niet zozeer terug op exegese of op het wel in de Bijbel staat, maar het gevoel dat je ervan meeneemt. De gemeente in Berea ging thuis aan het zoeken of datgene wat van Paulus had gezegd, of dat ook in de schriften stond. Maar ik denk dat wij meer op dat gevoel zitten van die bemoediging. En dat mag natuurlijk ook. Een preek mag ook bemoedigend zijn. Vertroostend. De eerste keer dat ik over Jeremia preekte, heb ik dat vooral gedaan aan de hand van Jeremia 1 vers 5. Waar God tegen Jeremia zegt, ik ken je al voordat ik je daarna ben gaan formeren. En dat is natuurlijk ook bemoedigend, dat is vertroostend. Als je weet, en zeker als je twijfelt aan je eigen bestaan, je bent onzeker. Je ziet het altijd niet even scherp, dat je dan hoort vanuit het woord van God. Dat God je kent en dat God je zo heeft willen maken. Dat hij je geformeerd heeft nadat hij je kende. Dat is een enorme bron van troost en van kracht. Je bent hier niet zomaar. Je hoeft niet te twijfelen aan je bestaan. Maar je bent er omdat God je zo heeft willen maken. Maar als je gaat lezen wat Jeremia moet gaan vertellen tegen het volk, dan is dat niet zo bemoedigend. dan gaat dat denk ik erg tegen ons in. Moet u maar eens lezen in vers 10. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, dat is al wat. Hij staat niet tegenover iemand die hij goed kent, met wie hij een vertrouwelijk gesprek heeft. Nee, tegenover volken en koninkrijken. En wat is zijn taak? Om uit te rukken, af te breken, te verderven, te verstoren, te bouwen en te planten. De vertaler had er zo moeite mee dat hij het woordje ook heeft toegevoegd. Ja, dat ook nog. Bouwen en planten. Dat is dus een goede preek. Als hij afrukt, uitrukt, afbreekt, verderft, verstoort en bouwt en plant. Termen uit de bouw en uit de landbouw. En met die laatste twee kunnen we nog wel wat bouwen en planten. Dat klinkt wel positief. Dat kennen we en dat herkennen we. Maar de eerste vier. Roept God nou mensen op, profeten op, om uit te rukken, om af te breken, te verwoesten, te verderven, te vernietigen en te verstoren? Verwacht je dat van een kerkdienst? Sla je daarom de Bijbel open? Of om het weer anders te zeggen, ben je op die manier met een ander in gesprek? Dat klinkt toch niet zo bemoedigend, zulke woorden. Ik weet niet of u wel eens een profielschets hebt gelezen van een predikant. Dat is zo'n wensenlijstje van hoe de predikant eruit moet zien. Er wordt meestal heel veel en heel veelzijdig wordt er gevraagd. Maar er staat natuurlijk ook bij dat hij de gemeente moet opbouwen. Dat er groei moet zijn in de kerk. Die opbouw, dat spreekt ons wel aan. Natuurlijk moet dat erbij. Ik denk niet dat er staat in een profielschets, geef ons maar een dominee om uit te rukken. Om af te breken. Om te verderven. En om te verstoren. We zitten niet op te wachten. Liever geen problemen in de kerk. Maar rust. Bouwen en planten, oké. Daar hebben we ook boekjes van. Maar uitrukken. En afbreken, daar kunnen we niet zoveel mee. En toch is dat de taak van Jeremia. Zie, ik stel u om te verstoren en te verderven. Als dat bij je binnenkomt, dan begrijpt u ook vers 8. Want Jeremia werd natuurlijk bang als je zulke dingen tegen andere mensen moet gaan zeggen. Wordt hij bang voor mensen en dan zegt God tegen hem, vrees niet voor een aangezicht, want ik ben met u. En het zal zo erg worden dat hij zelfs Jeremia moet redden. Het zou je taak toch maar zijn als christen om te moeten verderven en verstoren. Zo'n boodschap, daar zit u niet op te wachten. En ik ook niet. Wat kan je daar nou mee? Verwoesten en vernietigen. Daarvoor kom je toch niet in de kerk. Het moet toch wel aantrekkelijk blijven in de kerk. Het moet toch gaan om bouwen en planten. Het mag natuurlijk best wel eens in de kerk over de hel gaan, maar dan wel meteen er ook tegenover stellen dat je gered kan worden van die hel, om het ook weer glad te strijken. Gemeente, toen ik daarmee bezig was, was ik ook met iemand in gesprek met verhuisplannen. Je weet hoe het gaat, trouwen of ander werk, en je moet naar een andere stad, een ander dorp. En hoe ga je dat dan doen met de kerk? Kies je gewoon voor de kerk bij jou in de wijk, omdat dat je zegt, ik ben hervormd en ik hoor naar de kerk in de wijk, of ga je op zoek eerst? Deze jongen ging eerst op zoek naar de kerk. Serieus op zoek. Verschillende kerken, evangelische gemeenten langs om te kijken wat de gemeente zou zijn waar hij zich bij zou aansluiten. Ik zeg tegen hem, maar hoe kies je dan? Hè? Want wanneer weet je nou dat je in de juiste kerk zit waar je heel graag wil zijn? Waar je thuis hoort? Welke kerk is goed? Nou, zei hij, het moet natuurlijk wel een leuke kerk zijn. Daar keek ik een beetje van op. Ik zeg, jij uit de achtergrond van de Gereformeerde Bond, jij bent op zoek naar een leuke kerk. Nou ja, zegt hij, mag dat niet dan? Je bent heel de week al druk met je werk en met je gezin. En mag ik dan niet op zondag uit zijn, op een goede preek en op een aantrekkelijke gemeente, ook wat voor mijn kinderen? En dat klinkt logisch toch, in onze oren, die redenering. En toen vroeg ik nog, wat vind je dan een goede preek? Daar kwam inderdaad weer dat woord naar voren. Een preek moet natuurlijk vooral bemoedigend zijn en jongeren aanspreken. Het was helder wat hij van de preek en van de kerk verwachtte. Bemoedigen en jongeren aanspreken. Dat is een leuke kerk. In die tijd las ik dat vers dat we net hebben gelezen, de taak van Jeremia. Ik dacht, Jeremia zal waarschijnlijk wel niet bij hem in goede aarde vallen. Wat zit er een kloof tussen de manier waarop wij normaal gesproken denken en tussen wat we tegenkomen in Jeremia 1. Heel de wereld waarin wij leven en de wereld waar God het over heeft. En het gaat er niet om die ene jongen weg te zetten, dat is heel makkelijk. Ik zou het zelf allemaal gezegd kunnen hebben. Maar ik zie wel dat wij in de manier waarop wij leven en denken, dat we ontzettend besmet zijn van deze wereld. Dat blijkt ook vaak uit onderzoeken, dat de manier waarop christenen leven heel veel lijkt op de manier waarop niet-christenen leven. Daar zit niet zo heel erg veel tussen. En misschien is dat ook niet zo heel erg gek. Als je 6 dagen per week in deze wereld leeft en denkt en werkt, dan zou je op die ene dag ineens totaal anders moeten gaan denken. Gij geheel anders. Het woord van God staat wel haaks op onze samenleving en gaat er dwars tegenin. Ook al doen wij, als het gaat om ons huis en onze auto en onze vakantie en de inrichting van de dag, ook al doen wij in heel veel opzichten gewoon mee. En misschien moeten wij onszelf ook de vraag stellen, zijn we niet ook als kerk, ook als christenen, veel te ver met die wereld meegegaan? Blijkt dat niet als we zeggen dat preken bemoedigend moeten zijn? Dat ze jongeren moeten aanspreken. En ik zeg helemaal niets daarmee over de vorm van de eredienst, maar over de inhoud. Zijn dat eigenlijk wel bijbelse begrippen? Spreekt God in zulke termen? Mag ik u gewoon wat vragen stellen? Laat ik maar bij Jeremia beginnen. Zou u bij Jeremia met die boodschap naar de kerk gaan? Zou u dat bemoedigend vinden om zo'n evangelie te horen? Zou dat voldoen aan de verwachting die u hebt van de kerk? Of om het nog anders te zeggen, is Jeremia leuk genoeg en aantrekkelijk genoeg om naar te luisteren? Hij zegt misschien, ja, dat is natuurlijk het Oude Testament en we hebben misschien wel meer dingen in het Oude Testament die we moeilijk vinden. Daarom dacht ik, misschien is het wel goed om ook een stukje uit het Nieuwe Testament te lezen. Toen ik met diegene in gesprek was over die verhuizing, toen zei iemand, zijn de toespraken van Jezus, zijn die leuk? Is het bemoedigend om naar Jezus te luisteren? Was dat zo aantrekkelijk voor jongeren? Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. is het zo bemoedigend, zo aantrekkelijk om naar Jezus te luisteren? Of zijn dat de termen die we niet bij Jezus moeten gebruiken? God liefhebben betekent lijden aan de wereld. Lijden aan de kerk. Kijkt u maar naar Jeremia. Kijkt u maar naar Jezus. Zijn we daar niet heel ver bij vandaan? Hoeveel discipelen zijn er eigenlijk niet bij Jezus vandaan gegaan, zodat Jezus zegt, moet je ook maar niet gaan? Hoeveel discipelen hield hij over aan het einde van zijn leven? Kennelijk was het niet zo aantrekkelijk om Jezus te volgen. Is het evangelie voor ons nog een ergernis? Een dwaasheid? Of hebben we niet zo moeite met het evangelie, met de boodschap van God? Praten we al heel gauw over bouwen en planten en zijn we die andere kant een beetje kwijtgeraakt? Uitrukken, afbreken, verderven en verstoren. Zijn we de Bijbel door de tijd heen niet selectief gaan lezen en halen we eruit wat in onze kraam te pas komt? Ik weet nog goed, tijdens een college over het feminisme, een feministische theologie, toen zei de docent, ja, die feministen heel makkelijk, dat zijn vrouwen die kiezen gewoon datgene uit de Bijbel wat hen aanspreekt. En de andere gedelen laten ze gewoon liggen. Een van mijn gereformeerde broeders ging staan en zei van, ja, maar we moeten toch de hele schrift van kaf tot kaf lezen. We mogen toch geen gedeelte zomaar links laten liggen. Ja, zei die docent, dat klopt. We moeten heel de Bijbel lezen. En niets links laten liggen. En die vrouwen doen dat niet. En u doet het ook niet. En het verschil tussen u en die vrouwen is dat zij het eerlijk bekennen. En u zegt dat u de hele Bijbel leest. Het was erg stil. Gemeente, lezen wij de hele Bijbel? Of kiezen wij maar uit wat in onze kraam te pas komt? Is bemoedigen niet gewoon een vertaling van een positief gevoel? Moeten we niet eens kritisch naar onszelf kijken? In de verwachting van de verkondiging. De verwachting van de Bijbel. Mag ik dat als eerste vastleggen? Als een les van Jeremia 1. Het woord van God, zeker. Het is bouwen en planten. Maar moeten we ook niet luisteren naar uitrukken, afbreken, verderven en verstoren? Zijn we bereid om de hele breedte van de schrift te accepteren? Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Vervolgens noemt God een tweetal beelden in het gedeelte daaronder. Eerst een heel eenvoudig beeld. Hij vraagt aan Jeremia, Jeremia, wat zie je daar? En dan staat er in vers 11 een amandeltwijg. In het onderwijs krijg je in het voorjaar vakantie. En vroeger heette dat de krokusvakantie. De krokus was de aankondiging van de lente. En je zag overal in de stad dat als eerste bloem, de krokus als eerste bloem tevoorschijn komen. En dat betekende, de krokus is er dus ook het voorjaar weer. De lente en daarna de zomer. En wat de krokus is bij ons, is de amandeltwijg in Israël. Het kondigt aan dat de lente weer komt. Het is de eerste bloem die wakker is. Terwijl alle andere bloemen nog slapen, is de amandel alweer wakker. En dat zegt God van zichzelf met die amandeltwijg. Hij zegt, ik ben al wakker, al slaapt het volk nog. Het volk van God slaapt nog, maar ik zal wakker zijn over mijn woord. Ik ben al wakker. Zeg dat maar tegen het volk. Ze denken wel dat ik slaap, maar ik ben wakker. En dan komt er een tweede beeld, dat sluit erop aan, dat gaat nog verder. Het gaat over een grote ziedende, een kokende pot die in het vuur staat. Je zou kunnen zeggen een grote soeppan zonder handvatten. En die zit zo in het hout, is die neergezet, in de as. Zodat die soep heet wordt. En op een gegeven ogenblik dan zakt die pan schuin weg. En de vloeistof die erin zit, die loopt eruit. De kokende massa loopt uit de pan. En dan zegt God, vanuit het noorden zal het onheil uitgestort worden over alle inwoners van het land. En alsof dat nog niet helder genoeg is, zegt hij erachteraan, want ik roep alle geslachten van de koninkrijken van het noorden. En zij zullen komen en zetten en ieder zijn troon, zijn zetel, voor de deur van de poorten van Jeruzalem. En tegen alle muren rondom en tegen alle steden van Juda. Met andere woorden, God kookt van woede. De tijd is gaar. De vijand uit het noorden zal komen. En al die vijanden die nemen hun tronen, hun zetels mee. En die zetels die zullen ze zetten bij de poorten van de steden van Jeruzalem. Bij iedere poort komt er een zetel te staan van de vijand uit het noorden. En dat geldt voor alle steden van Juda. Daar komen de poorten, de zetels te staan van de nieuwe machthebber. Dat betekent dat daar het recht gesproken zal worden volgens het recht van de Babyloniërs. Van de nieuwe machthebbers. Op iedere poort. Een teken dat ze de macht zullen overnemen. Alleen al die zetel bij de poorten van de steden. Nee, God is niet in slaap gevallen. God is kokend van woede. Wakker staat er over zijn woord. Hij komt eraan. Niets bemoedigend. Hij stuurt zijn vijand om zijn eigen volk te straffen. Hij zoekt een heidens volk. Een volk dat God niet kent. Om zijn eigen volk te straffen. Hij spreekt niet tegen de heidenen, maar tegen de mensen die God kennen. Tegen zijn volk. En God is boos geworden. Er zit een strijd tussen Jeruzalem en Babel achter. Tussen machten die wij niet kunnen zien. Maar die er wel zijn. Ik moest toen ik dit voorbereidde denken aan een verhaal dat ik pas hoorde in Afrika. Er was een sheik uit Saoedi-Arabië. Die heeft in één land 360 stukken grond gekocht. Om daar even zoveel moskeeën op neer te zetten. En u weet, een moskee staat op heilige grond. Als er eenmaal een moskee staat, mag er niet meer iets anders worden gebouwd. Ook niet als die moskee wordt afgebroken. En op die manier, door die 360 moskeeën daar neer te zetten, wilde hij het land geestelijk in bezit te nemen. En dat gebeurt hier precies eender. Er komen de zetels bij de poorten, worden die daar neergezet. Het doet me denken aan de moskeeën in ons eigen land. Die op strategische posten daar waar de stad inkomt worden neergezet. Om het land geestelijk te veroveren. Zouden wij God zo kwaad hebben gemaakt dat hij kookt van woede. Zodat er een andere macht naar ons land komt om de zetels neer te zetten bij de poorten van onze steden. God kookt van woede. En hij komt met zijn oordeel. En het is hier nog vlak voor de uitvoering van het oordeel. Maar het oordeel gaat hij ook daadwerkelijk uitvoeren in 586 voor Christus. Gemeente, dat is het tweede wat we zien bij Jeremia. God komt met een oordeel bij zijn eigen volk, bij de mensen die God kennen. Het gaat hier niet om de heidenen. En hij gebruikt daar een heel bijzonder middel voor. Goddeloze mensen. Toen uit het noorden. Misschien nu wel uit het oosten. Zou dat zo ook gaan met ons eigen land? Zouden wij gestraft worden in Nederland? Door een goddeloos volk? Laten we eens nagaan hoe dat komt dat God dat doet. Dan krijgen we misschien ook meer zicht op ons eigen land. Hoe gaat dat hier eigenlijk? Hoe komt God tot dat oordeel bij Jeremia? Waarom straft hij dat volk? We lezen in vers 16, en ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid dat ze mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken van hun handen. Boosheid wil zeggen de wet van God overtreden. God heeft ons een wet gesteld en wij zijn doorgelopen. En dat breidt hij eigenlijk uit met een drietal zonden die worden genoemd. God zegt, het eerste wat ze hebben gedaan, dat is, ze hebben mij verlaten. Je zou ook kunnen vertalen met, ze hebben mij verstoten. Dat was in de wetgeving in die tijd al een regel dat als je vrouw twee nam, alleen al door het nemen van een tweede vrouw, verstoten je de eerste. En die gedachte zit hierachter. Ze hebben iets anders genomen en daardoor mij verstoten. Ze hebben mij verlaten. Dat is de eerste zonde van het volk van God. En het tweede is, ze hebben andere goden geofferd. En dat weten we vanuit de wetgeving. Als je ergens God mee teleurstelt, dan is het wel andere goden kiezen en daarop vertrouwen in plaats van het vertrouwen op God. Andere goden geofferd in plaats van God, dat is zonde 2. En dan ten derde, ze hebben geknield voor wat ze zelf hebben gemaakt. De mensen zijn gericht op datgene wat van hunzelf is, wat ze zelf hebben gemaakt. God verlaten, andere goden eren en buigen voor wat je zelf hebt gemaakt. Zo is God tot dat oordeel gekomen. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat God dat volk heeft weggeleid uit Juda. Gemeente, zou God zo ook over ons land en zo ook over onze kerk denken? Ik zag een programma van 4 meisjes uit christelijke gezinnen. 4 Hollandse meisjes, laat ik zeggen, blond haar, blauwe ogen en een hoofddoekje om. Overgegaan tot de islam. Ik hoor het veel in deze dagen. Met name tieners die overgaan tot de islam. En de gesprekken die ze met elkaar hadden over onze cultuur, moesten ze lachen over waar wij druk mee zijn. Over de reclame tegen rimpeltjes. De reclame over een nieuwe glimmende auto. Waar zijn die Nederlanders mee bezig, zeiden ze tegen elkaar. Alsof er nooit een oordeel komt. Alsof er geen paradijs is. Wij willen nadenken over de zin van het leven. We willen bewust leven en in eigen tijd staan. En ze hadden gekozen voor een heldere godsdienst met regels. Een aantal van hen kwam uit een christelijk gezin. Ik vroeg me af, wat zou hen geboden zijn dat ze zo zijn gaan denken? Een tijdje geleden reed ik hier over de Warkenoordse brug. Daarbij die grote moskee die in aanbouw is, een Arabische moskee. En naast me zat iemand uit Libanon. En die zag die moskee, die schrok daarvan, was er ook een beetje boos over. Die vindt dat wij daar heel verkeerd mee omgaan. Hij zegt, waarom laten jullie dat toe? En waarom worden er zoveel moskeeën gebouwd? Had ik hier helemaal niet verwacht in het Westen. En waarom worden er bij jullie christenen, waarom gaan die over naar het moslimgeloof? En gemeente, wij kunnen onder de indruk zijn van al die moskeeën die worden gebouwd. Dat zijn er veel meer dan we doorhebben. Maar ik vraag me wel eens af, hadden wij ons niet druk moeten maken toen de kerken leegliepen? Hoe komt het nou dat die kerk is leeggeraakt? Zou die lege kerk iets zeggen van ons geloof? Zijn we zo ver van het woord van God verdwaald dat we ook bij God vandaan zijn geraakt? En God hebben verlaten, juist ook in de kerk en ook in onze traditie. Is de kerk net zo leeg als ons geloof? Of om nog eens op het woord bemoediging terug te komen, komen wij er wel met een bemoedigende preek? Of zijn wij als christenen er rijp voor dat God met het oordeel komt? En dat de zetels van de islam aan de poorten van de stad komen. Aan alle poorten. Aan alle steden. U kunt dat bij uzelf nagaan. God had 3 redenen om dat oordeel uit te spreken. God verlaten. Weggegaan bij God. Speelt niet meer zo'n grote rol. Als land. Als kerk. Andere goden geëerd. Dingen in de plaats gekomen. Binnen de traditie waarin we leven. In plaats van de Bijbel. In plaats van God. En hoeveel dingen zijn er in uw leven waarvoor wij zelf buigen onder de indruk van wat we zelf allemaal hebben gemaakt? Zou ons leven gaar zijn voor het oordeel? Zou God ook nu met alle volken en alle geslachten naar ons toesturen uit het noorden, uit het oosten om hun tronen bij onze steden te zetten? Een vreemd volk dat God niet kent. En zou dat een straf zijn die we van God krijgen? Misschien moeten we over na gaan denken in hoeverre wij God hebben verlaten. Andere goden offeren. En buigen voor wat we zelf hebben gemaakt. Dat is het derde wat ik zou willen noemen. God komt niet zomaar met zijn oordeel. Maar hij heeft er 3 redenen voor. Het land is er rijp voor. Gemeente, nu is het voor mij als mens heel verleidelijk om nog iets moois te zeggen naar zijn oordeel. Om een citaat te noemen van Jezus over genade of zo. Of iets over de toekomst, de eeuwigheid, dat het allemaal ooit wel weer een keer goed zal komen. Dat is heel verleidelijk en ik doe het niet. Soms is de boodschap van het evangelie heel eenzijdig. Kijkt u maar Jeremia 1. Moet u maar een stukje lezen van Jezus, een klein stukje eruit pakken hoe eenzijdig Jezus kan zijn. Laat dit maar staan. Laat het oordeel van God over ons als land, over ons als kerk en ook over ons als personen. Laat dat maar staan. Als je je ziel wil behouden, dan moet je het verliezen. Dan moet je naar God toe gaan om hem te bidden om vergeving. Omdat je God verlaten hebt. Omdat je andere goden eert. Omdat je buigt voor wat je zelf hebt gemaakt. Mag ik het samenvatten? Gods opdracht. Ruk uit. Breek af. Verderf. Verstoor. Bouw. En plant. Gods oordeel. Ik zal een ander volk sturen dat de macht zal overnemen. Gods redenen. Ze hebben mij verlaten. Ze hebben andere goden vereerd. Ze buigen voor wat ze zelf hebben gemaakt. Amen.